presentatie door Margaret van Schie. Zij is manager van het Bonkelaarhuis over de lokale ontwikkelingen binnen. Over de lokale ontwikkelingen en lokale inbedding van de jeugdhulp. En daarna zal Ed Manier, directeur van de serviceorganisatie Jeugd, iets vertellen over de regionale ontwikkelingen binnen de jeugdhulp. Waarbij hij vooral zal ingaan op de nieuwe inkoop en het bijbehorende normenkader. En tot slot zal Bianca den Outer, projectleider wijziging verordening jeugdhulp Zuid-Holland-Zuid, de nieuwe conceptverordening voor de jeugdhulp in Zuid-Holland-Zuid en in Sliedrecht specifiek toelichten. Na iedere presentatie is er ruimte voor het stellen van vragen. En dan geef ik voor de aftrap nu graag het woord aan wethouder Vat.
Ja, dank u wel voorzitter. Fijn om vanavond hier met elkaar, zelfs fysiek, we hebben de primeur weer, bij elkaar te zijn om met elkaar over jeugdhulp te praten. Toen we eind vorig jaar de zienswijze van de DGJ-SOJ met elkaar bespraken, hebben we ook met elkaar de afspraak gemaakt om in januari een avond te beleggen waarin we het allemaal sec over jeugdhulp zouden gaan hebben. Daar willen we het vanavond met u over gaan hebben. Waar staan we als Sliedrecht? Wat gebeurt er allemaal? Wat doen we allemaal met jeugdhulp? Welke verbindingen zijn er? Welke wijzigingen komen er allemaal op ons af? En als ik dan toch ook kijk naar de afgelopen periode, ik wil het toch even noemen, onze professionals in het Bonkelaarhuis, wat die allemaal gepresteerd hebben, daar ben ik ontzettend blij mee en petje af voor datgene wat daar allemaal gepresteerd wordt. We horen hem hier ook in de raad, horen hem ook regelmatig, de slogan, er mag geen kind tussen wal en schip raken. En natuurlijk is het ook zo. Er mag ook geen kind tussen wal en schip raken. Alleen het gaat zo zachtjes aan ook weer een containerbegrip worden van, want ja, wat bedoelen we daar nu mee? En we hebben hier in Sliedrecht ook al weer geruimere tijd de slogan veranderd in van medicaliseren naar normaliseren. En dat is iets waar we ook de afgelopen periode ook volop mee bezig geweest zijn, ook hier in Sliedrecht. Daar willen we het vanavond met elkaar over gaan hebben. Wat willen we, wat kunnen we, wat moeten we, wat doen we? En ik zou eigenlijk gewoon willen zeggen van, laten we maar gewoon lekker aan de slag gaan, voorzitter.
Ja, dank u wel, meneer Vat. En dan is het woord aan mevrouw Van Schie. En na de presentatie is er ruimte voor het stellen van vragen.
Volgens mij gingen we eerst het filmpje kijken, hè? Dacht ik.
Ik ben Margaret van Schie.
Van Schie, manager in het Bonkelaarhuis. Wij zijn er voor alle inwoners in Sliedrecht, van jong tot oud, van kinderwagen tot scootmobiel. Hier kunnen de inwoners terecht met al hun vragen over onder andere jeugd- en gezinshulp, werk en inkomen, zorg en welzijn. Het is uniek dat er zoveel partijen en zoveel verschillende medewerkers onder één dak samenwerken. Gaat u mee naar binnen om een kijkje te nemen?
Ik ben Mirjam Meijster van het Startpunt. We vinden het belangrijk dat de inwoners van Sliedrecht ons weten te vinden. Dat kan hier aan de balie, via de telefoon of via onze website. We kunnen de inwoners van informatie voorzien, vragen beantwoorden, een afspraak inplannen en bij meervoudige vragen plannen we een intake in. Wees welkom, we staan u graag te woord.
Ik ben Marlies de Ruiter van de Brede Intake. Als cliënten tegen problemen aanlopen, komen ze naar ons en denken wij mee voor passende hulpverlening. Mocht cliënten niet zelf lukken om naar het Bonkelaarhuis te komen, maar er zijn wel zorgen, dan vragen wij aan de wijk GGD. En zij proberen dan contact te leggen met cliënten om zo nodig toch passende hulpverlening te vinden.
Ik ben Marleen Knobbe, verpleegkundige in de jeugdgezondheidszorg. Wij volgen alle kinderen in hun groei, gezondheid en ontwikkeling. Dat begint al voor de geboorte. We zien de ouders en de kinderen op vaste momenten, als nodig is vaker. Als er dingen nodig zijn die wij niet kunnen bieden, dan schakelen we met de collega's van het Bonkelaarhuis. Ook andere hulpverleners, zoals fysiotherapeuten, diëtisten, kinderartsen, kunnen ons hier op deze plek vinden.
Ik ben René Vermeer, schoolmaatschappelijk werker. Als schoolmaatschappelijk werkers zijn we betrokken bij ouders en kind. Zij zijn op het consultatiebureau, peuter, kinderopvang, de basisscholen of middelbaar onderwijs al aanwezig. En wij hebben daar ook een plek, zodat we samen kunnen nadenken over de vraag die zij op dat moment hebben. Speelt er bijvoorbeeld iets op sociaal of emotioneel gebied of in de opvoeding, dan denken we graag met ze mee. We betrekken altijd de ouders. We vinden het belangrijk dat er aandacht is voor erkenning in de opvoeding en de verbinding tussen ouder en kind. Daarnaast is de plek op de locatie heel erg fijn, zodat we de leerkracht of de leidster er ook bij kunnen betrekken. Zo vormen we een driehoek waardoor zij zelf verder kunnen. Als nou blijkt dat er toch meer nodig is, dan vormen wij de brug naar het jeugdteam.
Ik ben Esmee, gezinsregisseur. Ik werk vooral met gezinnen die extra ondersteuning nodig hebben in de zin van het coördineren van hulp. Bijvoorbeeld omdat zij vanwege complexe problematiek te maken hebben met veel verschillende partijen. Ik doe dit zo tijdelijk mogelijk tot gezinnen zelf de regie weer kunnen voeren. Wat hierbij nieuw is, is dat ik gezinnen die thuis begeleiding nodig hebben steeds minder hoef te verwijzen naar andere organisaties. Ik kan dit direct zonder het afgeven van een beschikking ambulant begeleiders inzetten en met kortere lijnen samenwerken om de ondersteuning te bieden die nodig is.
Ik ben Laura van Breugel, veiligheidsexpert. Samen met mijn collega's werk ik aan de veiligheid van onze inwoners. Of het nu gaat over kinderen die opgroeien in een onveilige situatie, of partners die elkaar geweld aandoen, of ouderen die misbruikt worden. Wij gaan ermee aan de slag om de veiligheid terug te laten keren en de rust terug te brengen. Als ik me zorgen maak, kunnen wij de hulp inroepen van Veilig Thuis, de Jeugdbescherming of de Raad voor de Kinderbescherming. Zij gaan samen met ons in gesprek en met de voorwaarden die zij stellen, kan ik met het gezin aan de slag om de situatie te verbeteren. Ons doel is om te komen tot nul uithuisplaatsingen of een veilig ander thuis.
Mijn naam is Lars Herwig, welzijnsconsulent. Wij proberen buurten te versterken en sociale initiatieven te faciliteren, opdat de burgers van Sliedrecht prettig kunnen samenleven. Wij werven vrijwilligers en ondersteunen vrijwilligers en verbinden hen aan hulpvragen die spelen in de Sliedrechtse samenleving. Mijn taak is om ervoor te zorgen dat mensen niet meer hoeven aan te kloppen bij het Bonkelenhuis, opdat ze elkaar kunnen helpen, samen hier in de sociale moestuin, onder andere tijdens het inloopspreekuur.
Ik ben Leo Aalders, maatschappelijk werker van het sociaal team in Sliedrecht. Ouderen en volwassenen met allerlei psychosociale problemen kunnen bij ons team terecht. Je kunt daarbij denken aan rouwverwerking, burn-out, maar ook aan hele praktische zaken zoals financiën, inkomen verwerven, schulden. We werken daarbij zoveel mogelijk samen met de omgeving, met ouders, kinderen, andere belanghebbenden. En we werken samen met collega-instellingen, bijvoorbeeld Tablies Wonen, maar ook de politie. Ook intern met welzijnswerk, ouderenwerk. Voor ons is samenwerking een van de belangrijkste insteken om de hulpverlening te laten slagen.
Ik ben Dick, consulent van de WMO. Wanneer inwoners met een beperking een aanpassing nodig hebben aan hun woning, huishoudelijke hulp, een rolstoel, een scootmobiel, dan kunnen ze bij mij terecht. Door het persoonlijk contact hoor en zie ik vrij veel en kan ik zo nodig ook een verbinding leggen met de vrijwilligers of met de activiteit welke in Sliedrecht wordt georganiseerd. Ook de lijntjes met het maatschappelijk werk en met bijvoorbeeld een thuiszorgorganisatie zijn gelukkig heel kort. Een mooi voorbeeld is de Stichting Waardenburg hier achter mij, waar we goed mee samenwerken. Het samen met de inwoners zoeken en vinden van een oplossing waardoor ze langer zelfstandig kunnen blijven wonen is ontzettend mooi.
Mijn naam is Caroline Verleeuwen, ik ben trajectbegeleider bij het Bonkelenhuis. Mijn taak is onder andere zorgen dat nieuwkomers en statushouders in Sliedrecht zich snel thuis voelen in Sliedrecht, de weg weten. We helpen ze met het starten in Sliedrecht, zoals de verzekeringen regelen, inkomen en andere basisvoorzieningen. Statushouders hebben vaak problemen meegemaakt in hun leven en hebben daar vaak ook aanvullende hulp bij nodig. En die koppeling is snel gemaakt in Bonkelenhuis. Met de bibliotheek hebben we een samenwerkingsverband. Daar kunnen de statushouders vaak terecht voor aanvullende taallessen bij Taalpunt of de kinderen bij het voorleesuurtje.
Ik ben Amber Engelsman, sociaal raadsvrouw. Niet iedereen is in staat om zelfstandig zijn administratie te beheren. Vrijwilligers helpen mensen thuis of er kan een afspraak gemaakt worden op ons spreekuur. Daarnaast kunnen mensen bij ons terecht met sociaal-juridische problemen voor advies, concrete hulp of het aanvragen van sociale voorzieningen. Zo nodig kan er een schuldhulpverleningstraject via het Bonkelenhuis worden opgestart. Achter het niet bij kunnen houden van je administratie of een juridisch geschil gaan vaak grotere problemen schuil. Wij signaleren die problemen en motiveren mensen om passende hulp te accepteren, zodat grotere problemen voorkomen kunnen worden.
Ik ben Diane Vonk, strategisch beleidsadviseur bij de gemeente Sliedrecht. Wij vinden het belangrijk dat Sliedrecht zich kenmerkt door een sterke sociale structuur, inwoners voor zichzelf en voor elkaar zorgen, problemen tijdig gesignaleerd worden en vroegtijdig hulp geboden wordt, en voor de inwoners die dat nodig hebben er een passend vangnet is. De gemeente is opdrachtgever van Bonkelen Huis. Zij voeren een werk uit volgens de uitgangspunten van de sociale visie, samen met en aanvullend op wat er in Sliedrecht aanwezig is. Voor het opstellen en uitvoeren van ons beleid werken wij intensief samen met de professionals uit het Bonkelen Huis, zodat we samen blijven doen wat goed is voor onze inwoners. Ik ben Margaret van Schie.
Nou, dat weten we
nu wel. Nou, we hebben jullie een meegenomen het Bonkelaar Huis in. We hebben het vanavond over de jeugdhulp en de jeugdzorg. Maar je ziet ook in het Bonkelaar Huis, we hebben ook heel veel voor volwassenen, voor ouderen. En ik denk ook heel vaak dat de oplossing niet altijd bij de kinderen ligt om die te helpen, maar ook heel vaak bij de volwassenen. Dus dat is ook het mooie concept van Bonkelaar Huis. En wat ik ook leuk vond met dit filmpje, de filmmaker had gezegd, het mag maximaal 3 minuten duren. Want anders verliezen mensen de aandacht. Nou, uiteindelijk is het iets van 8 minuten geworden. En nog had ik het gevoel dat we niet iedereen recht hadden gedaan om het verhaal te doen wat ze deden in het Bonkelaar Huis. Dus ik denk wat dat betreft kunnen we wel trots zijn op wat hier staat. En nu ga ik jullie meenemen naar de jeugdhulp. Tenzij er nog vragen over het filmpje zijn.
Meneer de Beste.
Dank u wel, meneer de voorzitter. Een praktische vraag. Met hoeveel mensen zit u dan nu op het... werkt u samen dan? De filmpjes, ik schat er een stuk of 15. Klopt dat ongeveer?
Nee, er zijn er veel meer. Ik denk dat we inmiddels 65 medewerkers in Bonkelaar Huis hebben. Maar bijvoorbeeld als ik dan heb over de medewerkers van de sociale dienst. Dat zijn er 7. Maar die zijn dan 1 dagdeel, zijn ze daar. Dus het zijn wel veel mensen, maar niet iedereen werkt er fulltime. En het sociaal team zelf is 35 medewerkers. Dus het zijn er wel echt veel. Ja. En je ziet dan ook in het Bonkelaar Huis dat het hele sociale domein daar samenkomt. Dus we zien de overlap en de gaten soms. Jeugdhulp. Ik wil 3 projecten onder de aandacht brengen vanavond. Dat is jeugdhulp naar voren, anders zorgen en veilig opgroeien is teamwork. Daar zijn we de afgelopen tijd druk mee bezig geweest. Ik moet zelf klikken. Jeugdhulp naar voren. Wat bedoelen we daarmee? De jeugdprofessionals die hebben een aantal hoofdtaken. En een van de hoofdtaken is ook een beschikking afgeven voor de zorgmarkt. Dat betekent dat mensen komen bij ons op een intake. We zeggen er is hulp nodig. Je verwijst ouders weer naar een andere organisatie. Dus het is veel fijner als je de organisaties naar binnen kunt halen. Verder zitten oplossingen vaak ook heel dichtbij. Is er altijd hulp nodig of kan het veel makkelijker in de nabijheid gezocht worden? Gaat het over, ga je als kind met een busje naar de zorgboerderij of met vervoer? Of kan er dichtbij iets gevonden worden? Dus met jeugdhulp naar voren bedoelen de zorgmarkt lokaal. En ook weer vanuit het Bonkelaarhuis naar de samenleving. En het doel is inderdaad samenwerken rond één gezin met partners uit de zorgmarkt zonder verwijzing. Daar verminder je de bureaucratie mee en je vermindert ook dat je mensen makkelijk kwijtraakt. Hè? Van als ze staan bij ons, zijn ze geholpen, komen we ergens op een wachtlijst. Nou, dat bevordert niet de hulpverlening lokaal en dichtbij. En we hopen uiteindelijk de kosten te verminderen. Maar we hopen dat we dat doel gaan halen. Een van de projecten die we opgezet hebben, dat kwam in het filmpje ook naar voren bij SME als gezinsregisseur. Preventieve begeleiding, een samenwerking met de ASVZ en AGATOS. Die zetten mbo-begeleiding in zonder beschikking. Dus we kijken wat er nodig is. We nodigen iemand van de ASVZ of AGATOS uit. Gelijk bij het gezin erbij. Zij kunnen samen kijken waaraan gewerkt moet worden. Doelgericht en kortdurend. Nou lijkt maximaal 1 jaar... niet heel erg kortdurend. En toch is veranderingen doormaken niet zo heel makkelijk voor een gezin. We weten zelf ook, als we iets moeten veranderen in ons gedrag, we hebben hele goede voornemens en dat lukt niet altijd heel snel. En we hebben ook natuurlijk vooral met gezinnen te maken, soms met... Er is soms een psychiatrische stoornis of een verstandelijke beperking, dus je moet erbij aansluiten, je moet het tempo van het gezin aannemen en aan de doelen werken en dan hoop je het te verbeteren. En we kijken voorheen gaf je een beschikking af en dat was gewoon voor een bepaalde duur, bij wijze van spreken voor een jaar. Dan kan een zorgmarkt dan voor een jaar hulp verlenen. Wij kijken echt dan elke 2 of 3 maanden zo van, bereiken we de doelen? Moeten we het of nog zwaarder inzetten of kan het al naar het vrijwillige kader of naar jong JGZ. Dus we zitten daar heel dicht bovenop.
Meneer de Munk.
Voorzitter, een hele korte vraag. Agathos, wat is dat?
Dat is
zeg mij niks, maar leke vraag.
Agathos is een zorgorganisatie die, ik weet niet of die alleen in Zuid-Holland zit. Kijk even, nog veel breder, maar er zit in ieder geval een locatie hier in Sliedrecht. Dus we werken met de locatie hier in Sliedrecht samen. Ze zitten op de kerkbuurt.
Ja.
En het is een christelijke zorgorganisatie. Ik zei net al, had ik over de hoofdtaken van de jeugdprofessionals. Die moeten kijken wat er nodig is. Ze moeten zo nodig een beschikking afgeven. Ze zitten in veiligheidszaken. En je zag dat jeugd- en gezinshulp, wat je eigenlijk wil doen als jeugdprofessional, die kwam soms wat in het gedrang. En door extra jeugd- en opvoedhulp, dus een medewerkers aan te nemen die puur dat doen, kunnen we wat meer bieden en wat meer zelf doen. Dit is een plan waar we nu mee bezig zijn, wat we uit willen gaan voeren. Er zijn best wel veel kinderen die verwezen worden voor een diagnose. En een diagnose kan soms helpend zijn, maar heel vaak is inspelen op het gedrag van een kind voldoende. Maar je moet natuurlijk wel heel goed wegen, is een diagnose noodzakelijk of kan het inderdaad, kun je gewoon met het gedrag aan de slag gaan van het kind. En ouders helpen om daar goed mee om te gaan, zonder dat je een sticker op een kind plakt. Dat moet je goed doen. Dus we willen een GGZ-specialist naar voren halen bij het Bonkelaarhuis, die dan goed kan wegen van, is hier een diagnose nodig of niet? En als die niet nodig is, dan kunnen we gewoon de opvoedhulp bieden. Dus in het kader van demedicaliseren, dat kinderen niet gelijk een sticker krijgen. En als
daar heeft meneer Den Beste nog een vraag over zien.
Dank u wel, voorzitter. Even gewoon voor het... beeld, een GGZ-specialist, is dat een psycholoog?
Een psycholoog die ook basisdiagnostiek kan doen.
En dat is geen POH. Net zoals in de huisartsenpraktijk heb je een POH die volgens mij meer dat soort mensen op zich neemt.
Nou, je hebt een POH. Misschien kunnen enkele POH'ers ook wel basisdiagnostiek doen. Maar wat het fijne is als we het... Het is ook weer dat je een kind niet hoeft te verwijzen naar een instelling waar een GGZ-psycholoog is, maar dat je het gewoon de GGZ-psycholoog het Bonkelaarhuis inhaalt, kan gelijk met het kind aan de slag en zo nodig een diagnose stellen. En dan gelijk aan de jeugdprofessional weer zeggen van, met deze diagnose moet je het kind daar en daarin begeleiden of de ouders daar en daarin begeleiden om er zo mee om te gaan. En dan is er geen verwijzing nodig. Maar het kan via de huisarts soms ook.
Meneer de Mester.
Nou, ja, ik sla nu gelijk aan bij de huisarts. Dat vind ik ook wel interessant natuurlijk. Want u zei helemaal aan het begin van uw verhaal van ja, even in mijn woorden dan, die cliënten komen bij ons binnen. Maar hoe komen ze bij u binnen?
Kan op heel veel manieren zijn. Mensen kunnen zichzelf aanmelden. Een school kan constateren dat een kind niet... niet lekker in zijn vel zit. Het kan via de huisarts komen. Het kan op allerlei. Het kan via. Iedereen. Kan via heleboel manieren bij ons binnenkomen.
Meneer de Mester, ik hoop dat het nog een verhelderende vraag is. Anders kan u misschien beter even wachten tot aan het eind van de presentatie.
Dan wacht ik wel eventjes tot, ja? tot het einde van de presentatie.
Heel goed.
Met het anders zorgen, Dat is een project wat we ook gestart zijn van, kunnen we het ook anders doen? Een budgetbewust werken vanuit het gezinsperspectief. Wat ik net al even aangaf van, soms gaan we met kinderen aan de slag terwijl het probleem elders ligt. Dus dan kun je met de ouders aan de slag of met iets heel anders. We hebben gekeken naar de kosten. Klinkt dan heel erg naar de 10 duurste kinderen. En dat is helemaal niet erg als kinderen veel geld kosten, maar wel hebben we het goede gedaan. En daar waren we er tijdig bij. Je ziet toch ook wel, dus dat was wel de conclusie, van soms is er al gesignaleerd bij jong JGZ dat het niet lekker gaat. En dan zijn er een paar trajecten geweest en op een gegeven moment wordt een kind 12, 13 en gaat het helemaal niet goed met het kind. En moeten we dan zo lang wachten of hadden we eigenlijk al veel eerder iets kunnen doen? Dus zo is het kijken, is terugkijken van, goh, wat is er nou gebeurd? En hadden we het ook anders kunnen doen en misschien op een andere manier? Daar hebben we naar gekeken. En we hebben gekeken naar, als je naar een probleem hebt, dan is vaak, je kijkt vanuit je eigen kennis, dit doet zich voor, wat is nou hier de oplossing? En als je wat meer mensen erbij betrekt en ook wat andere mensen, van goh, wat is hier nou aan de hand in dit gezin? Welke mensen zouden nou mee kunnen denken over een oplossing? En dan kom je tot verrassende dingen. Dus daar hebben we naar gekeken. En alternatieven voor het zorglandschap. Wat ik al zei, van dat kinderen soms voor dagbesteding naar elders gaan of naar een zorgboer. Kunnen we kinderen begeleiden, kinderen die niet zelfstandig naar een sportvereniging kunnen, kunnen we die begeleiden? Dat hebben we samen met SOJS gedaan. En of een dagbesteding hier in Sliedrecht zoeken met de kinderboerderij of met sociale moestuin of creatief bezig zijn. Zo van, hoe kunnen we zorgen dat ouders gewoon hun kinderen hier ook op een sportvereniging of op een dagbesteding kunnen doen in plaats van elders? En dit is een grote wens, wat ik net ook al zei, van je ziet toch vaak als er dingen niet goed gaan, dat je het vroegtijdig had kunnen doen en je wilt eigenlijk volgen. Je hebt heel veel gezinnen die gewoon tijdig hulp vragen. Die komen eens even binnen, het gaat weer even goed. Maar je hebt ook gezinnen waarvan je denkt van ja, die zijn zelf niet in staat om hulp te vragen of hebben onvoldoende vermogen daartoe. Dus zou je die niet veel langer kunnen volgen? En dat zou je vanuit de jeugdgezondheidszorg al kunnen kijken. Als je in kunt schatten van deze ouders of dit kind zal altijd via een crisisachtige situatie binnenkomen, kunnen we nu gewoon meelopen op een hele simpele manier, misschien eens in de zoveel tijd even langsgaan en dan iets anders voorkomen. En ook de verbinding met het onderwijs. Soms worden er plannen voor kinderen op het onderwijs gemaakt en bij de jeugdhulp. En hoe kunnen we daar één plan van maken en dat combineren? En dan is het ook weer belangrijk met alles wat we doen. En dan vind ik eigenlijk de derde die ik neergezet heb, is de belangrijkste. Zijn de klanten tevreden? Is het kwalitatief beter en is het ook goedkoper? Zit ik nog goed in de tijd of maak ik...
Ja, nog, nog ongeveer 5 minuten voor de presentatie.
Nog 5 minuten.
Ja.
Ga ik hier heel snel door. In het filmpje net zagen we Laura ook. Die zei van samenwerken met de Raad voor de Kinderbescherming, met de Jeugdbescherming, met Veilig Thuis. Veilig opgroeien is teamwork. Vanuit Bonkelaarhuis zitten we in het vrijwillig kader. Wij kunnen naast ouders staan. We kunnen zo goed mogelijk helpen om het zo veilig mogelijk te maken. En soms moeten de veiligheidseisen gesteld worden. Van, is het nog veilig genoeg? De eisen worden gesteld door Veilig Thuis. En wij proberen naast het gezin te blijven staan om aan die eisen te kunnen voldoen. En vroeger dus, moesten mensen vaak naar een beschermingstafel, naar Dordt. En nu komt Veilig Thuis en de jeugdbescherming en de raad. Die komen naar Sliedrecht en zitten met de ouders en met ons om tafel. Het is gestart in Sliedrecht als pilot en het is een succes, want het wordt nu een hele regio. Of is het inmiddels ingevoerd? En wij gaan nog heel graag verder. Want het is inderdaad een hele complexe keten, die veiligheid. En dan als het voor hulpverleners al complex is, laat staan wat het voor ouders betekent. En je bent het verst van huis als je ouders kwijtraakt. Want die... Die zijn de allerbelangrijkste factor om het voor kinderen veilig te maken. En dit sla ik dan even over. Nou, het doel met veilig opgroeien is teamwork. We zijn er op tijd bij. We werken samen met het gezin. We halen er zo nodig een expert bij. We zijn transparant en we voegen waarde toe. Want soms Helaas is het soms ook zo dat ouders er nog een probleem bij krijgen omdat ze een heleboel hulpverleners opeens over de vloer krijgen. En dat wil je te alle tijden voorkomen. We moeten ondersteunend zijn en waarde toevoegen. En dit is eigenlijk nog een korte samenvatting weer. Het gezin en het netwerk zijn het allerbelangrijkste in het leven van een kind. De lokale teams mogen daarbij aansluiten. Nabijheid en betrokkenheid is en blijft belangrijk. We kijken systemisch, niet alleen naar het kind, maar de context waar het kind in opgroeit. We bieden perspectief. We organiseren de hulp en ondersteuning om het gezin heen. Kijkend vanuit het perspectief van het gezin en de kracht van het kind. En aansluit bij het tempo van het gezin.
Kijk, nou, dat is heel mooi binnen de tijd. Zeker, ja. Nou, heel goed, ja. Zijn er vragen? Ja, meneer Den Beste.
Ja, dank u wel, voorzitter. Het is ook gewoon een beetje meer vanuit de interesse. U benoemt heel veel instanties die meedoen in het Bonkelaarhuis. Als ik me nou stel voor, ik ga naar het Bonkelaarhuis, ik laat mij intekenen, is dat dan ook eigenlijk gelijk mijn regisseur, die waar ik steeds mijn aanspreekpunt. Het is even om een beeld te schetsen van hoe dingen gaan. Dat vind ik wel belangrijk om te weten.
Het ligt er maar net aan. Het Bonkelaarhuis willen zijn voor alle vragen. Sommige vragen zijn heel eenvoudig. Je stelt je vraag, die wordt opgelost en je bent klaar. En niemand bemoeit zich ermee, want het is prima. Als er meer aan de hand is, dan doen we een brede intake. En dan kijken we inderdaad met wat er allemaal speelt en wat er dan nodig is. En dan is afhankelijk van waar het zwaartepunt ligt, wie dan ook de casushouder van u wordt. Dat is zeg maar net. Je zag net ook de hele breedte van. Dus het gaat van schulden naar opvoedhulp, naar rolstoelen of aanpassingen als je ouder wordt. Dus het is maar net welke expertise nodig is, wie dan de betrokken casushouder wordt. En een regisseur is eigenlijk, want heel veel mensen hebben natuurlijk helemaal geen regisseur nodig. Die kunnen best prima zelf de regie voeren. Dan heb je een contactpersoon in het Bonkelaarhuis, die kun je benaderen en je hebt zelf de regie. Soms kun je om reden die regie niet hebben en dan wordt er een casusregisseur aan je verbonden.
Dank u wel. Mag ik nog een vraag stellen, meneer voorzitter?
Zeker.
ik had in mijn beeld was ook het contactpersoon een beetje de regisseur. Dat er ook gewoon één aanspreekpunt is die jou eigenlijk verder helpt in waarschijnlijk in een wirwar. Ja, in een doolhof van instanties die er zijn. En jou kan helpen nou eventueel naar de WMO, maar ook eventueel naar de GGZ. Ja. Dat ze dan ook gewoon, dat hij of zij dan de afspraken maakt. In ieder geval dat de persoon een beetje ontzorgd wordt in de wirwar en regels die de Nederland kent.
Dat proberen we wel. En ik denk dat ik in mijn presentatie ook wel een wirwar aan instanties noemde. Maar we hopen eigenlijk dat de inwoners daar weinig tot niets van merken. Als je bijvoorbeeld het voorbeeld van preventieve begeleiding noemt, er is iemand die heeft de intake gedaan en er komt iemand mee om de hulp thuis te verlenen. Op zich hoef je niet te noemen van welke organisatie het is. Het komt gewoon uit Bonkelaarhuis. Dus je probeert zoveel mogelijk dat mensen hun hulp krijgen uit het Bonkelaarhuis en dat het er niet toe doet van welke organisatie dan bij betrokken is. Dus dat proberen we. Maar het is ook wel een zoektocht in hulpverleningsland soms.
Dank u wel, voorzitter.
Ik zie een vraag bij de heer Blanke.
Eerst een opmerking. Ik ben bijzonder trots op het systeem wat wij hier in Sliedrecht hebben. En bijzonder trots op het team wat het uitvoert. Komt mijn vraag. Zijn er nu ook mensen in onze samenleving die de zorg mijden?
Ja. Het werd in het filmpje ook heel kort even genoemd. We hebben sinds, hoe lang is het nu? Anderhalf jaar, ook de wijk GGD in het Bonkelaarhuis. Dus als er wel signalen binnenkomen en mensen de zorg mijden, maar er een overtuiging is dat die zorg nodig is, dat kan gesignaleerd worden door de woningbouw, door de politie, door buren. Met toestemming van, als de zorgen heel groot zijn, kun je ook ongevraagd proberen contact te zoeken. Maar je probeert altijd toestemming te krijgen om contact te krijgen. En als dat helemaal niet kan en mensen dat niet willen en de zorgen zijn heel groot, moet het soms via Veilig Thuis. Want wij zijn echt vrijwillige hulpverlening. Dus we kunnen niet zomaar zeggen van we hebben iets gehoord, we stappen nu binnen. Maar als de inwoner het goed vindt of als we de signalen binnenkrijgen en de melder het ook goed vindt, kunnen we gewoon mee. En de wijk GGD heeft wat meer mogelijkheden om op bezoek te gaan en contact te zoeken dan de gemiddelde. Die hebben meer bevoegdheden.
Ja, duidelijk. Bedankt. Via u, de voorzitter.
Zijn er nog andere vragen? Mevrouw Bouwmans.
In het kopje anders zorgen lees ik omdenkers bij kakoustiek. Wat moet ik me daarbij voorstellen?
Het waren tijdens het project zijn er twee professionals geweest die aansloten bij de hulpverlening, bij de bespreking van de hulpverlening, om te kijken of ze met een frisse blik iets anders konden verzinnen. En daar is ook het idee van uniek sporten en met de moestuin iets doen en met de kinderboerderij, die zijn daar ook vandaan gekomen, maar ook wel van moet er hulpverlening in. Hulpverleners denken ook altijd in hulpverlening. En soms is de oplossing ook wel anders. Dus dat is eigenlijk toevoegen van een andere manier van denken. Ja, het is, ik, ja, denk dat
ik zoek nog een beetje naar een heel concreet voorbeeld van wat is er dan anders aan dit denken dan, daar ben ik een beetje naar op zoek.
Nou, anders is misschien wel veel meer vanuit meer perspectieven denken. Misschien zeg ik het. Je bent op een bepaalde manier opgeleid. En je hebt een bepaalde manier van oplossing en een bepaalde manier van denken van hoe je zaken aanpakt. En als er andere mensen meedenken, kan je wel eens op een andere iets uitkomen. Ja, volgens mij zeg ik het niet heel duidelijk.
Mevrouw Bouwmans.
Ik geloof wel dat ik u een beetje begrijp.
Als er dan geen andere vragen zijn, dan stel ik nog een vraag over de pilot. Dat klonk interessant. Nou, dat is blijkbaar succesvol geweest en jullie willen hem graag doorzetten. Maar dat is dus nog niet zeker of die doorgezet wordt of niet.
Welke pilot had je het over? Veilig opgroeien? Ja, dat is zeker.
Okay.
We willen hem alleen nog verder uitbreiden naar de voogden nog naar voren halen.
Oké. Okay, nou.
De voogden werken nu landelijk, vaak bij instellingen. Dus dan is het af en toe iemand betrokken die je niet goed kent. En als we nu met een aantal gemeenten samen zouden werken en een team voogden, bij wijze van spreken voor een paar gemeenten die we kennen, waar je goed mee samen kunnen werken. Veilig opgroeien is teamwork. Volgens mij willen we dat echt niet meer loslaten. Ze gaat niet stoppen.
Duidelijk. Ja. Nou, nog een vraag van mevrouw De Mul.
Ja, dankjewel. Even aanhaken op dat de voogden naar voren halen. Ik kan me daar helemaal wat bij voorstellen. Ook wel gezien de grote wisselingen die er toch ook wel zijn. Waar gezinnen mee te maken hebben. Maar zou het dan betekenen dat de voogden niet meer gekoppeld zijn aan de instanties waar ze nu aan vastzitten? Maar dat ze dan regionaal als soort ergens onder komen te vallen? Of hoe moet ik me dat voorstellen?
Ik denk dat ze gekoppeld blijven aan de organisaties waar ze nu werken. Alleen probeer je ze gebonden aan een regio te laten werken. En waardoor je het ook misschien wel wat aantrekkelijker maakt voor de voogden. Tenminste, dat is wat we nu horen in gesprek ook. Hè. Ze moeten het hele land door. Ze hebben soms niet heel veel tijd voor gezinnen. Als je vanuit de William Schikkergroep en vanuit de Jeugdbescherming West wij spreken een team maakt waar mensen lokaal werken. Dus, en dat kan niet alleen in Sliedrecht. Daar heb je gewoon een paar gemeenten voor nodig. Maar dat wij wel weten, van ook met die voogd, die kennen we, daar kunnen we mee samenwerken. Weet dat die bij het gezin betrokken is. En inderdaad, om ook te voorkomen, want dat is soms echt de waarheid. Dat er in hele korte tijd twee, drie of vier verschillende voogden bij een gezin betrokken zijn in 3 jaar tijd. En dat wil je echt voorkomen. Dus kunnen we vaste mensen verbinden aan onder andere Sliedrecht en dan in samenwerking met een aantal andere gemeenten.
Zou heel mooi zijn.
Dat zou heel mooi zijn.
Dat roept bij de heer Oostrom ook nog een vraag op.
Nou, even een korte andere vraag en nog één opmerking. Ik sluit me aan overigens bij de heer Blanke. Dat doe ik niet alleen in mijn rol als raadslid, maar ook uit eigen ervaring. Ik denk dat we trots mogen zijn op wat we hebben in Sliedrecht. Ik vroeg me nog één ding af. Enerzijds hebben we jeugdhulp naar voren, preventieve begeleiding. En aan de andere kant hebben we ook anders zorgen. Is het niet zo, op het moment dat we nu aan de voorkant al steeds bezig zijn, dat we op een gegeven moment dat anders zorgen, of die analyse van die 10 duurste kinderen, eigenlijk niet meer nodig hebben, omdat we eigenlijk zo ver aan de voorkant al bezig zijn?
Ik hoop het echt van harte. En ik snap ook inderdaad van, het hangt ook allemaal samen. Maar het zou echt heel mooi zijn als we het niet meer nodig hadden. Eigenlijk doen we het heel erg goed als Bonklaarhuis ooit dicht kan. Hè? Dat we het als samenleving gewoon kunnen. Maar dat is nog wel een stukje weg.
Ik zie nog een vraag van de heer De Munk.
Nou, eigenlijk aansluitend op uw laatste opmerking. Als gemeente lopen wij natuurlijk continu tegen de giga oplopende kosten in het hele domein, totaaldomein. En in hoeverre is dat in uw organisatie ook een soort rode draad? Ik ben het volledig met u eens dat bij resultaten goedkoper niet bovenaan mag staan. Gewoon nooit niet. Want onze klanten moeten en onze bewoners moeten zo goed mogelijk geholpen worden tegen de prijs die daarvoor staat. Maar ik kan me ook voorstellen dat als je leiding geeft aan het Bonklaarhuis, dat je ergens een soort rode draad in ieder gesprek hebt van wat kunnen wij de gemeenschap besparen. Is dat ook een echt serieus onderwerp wat eigenlijk altijd, nou, niet als eerst in het gesprek staat, maar toch wel altijd afrondend?
Daar hebben we ook wel stappen in gezet. Van voorheen was het veel minder bekend bij de professionals wat zorg en hulpverlening kostte. Door langzamerhand krijgen we veel meer inzicht van wat betekent het nu als ik een beschikking afgeef? Of wat kost het nu eigenlijk? En kan het ook anders? Kan het ook goedkoper? Dus het is zeker onderwerp van gesprek. En ook wat ik wel mooi vind van Bonklaarhuis ook. Van als je Bonklaarhuis zo inricht dat je probeert alle inwoners van Sliedrecht te helpen. En als er tekort aan geld zou zijn, kun je dan kijken van goh, wat kunnen we dan niet doen? In plaats van dat je als organisaties of als domeinen gaat vechten van nou, maar dit moet wel doorgaan, maar dat moet wel doorgaan. Dus ik denk, je probeert dingen te combineren. En dat de bergen niet, dat het geld niet oneindig is, dat is zeker een bewustzijn. En in toenemende mate. Het is niet altijd het leukste gesprek, maar wel waar je nu steeds, dat heb ik in de anders zorgen niet gezegd, we hadden een nee tenzij overleg. Op een gegeven moment was het van, als het geld op was bij een organisatie, mocht je eigenlijk geen kinderen meer verwijzen, tenzij. Dus dan hebben we echt gewoon gekeken van, goh, eigenlijk heeft dit kind deze hulp nodig. Is dat nou echt nodig? Dat we dus het budget overschrijden, of kunnen we toch nog iets anders bedenken? En soms is het echt nodig, en soms kun je toch nog iets anders bedenken. Maar het blijft ook wel een zoektocht, hoor. Met elkaar. Ja, en het moet ook. Want ik denk van alles wat naar zorg gaat, kan weer niet ergens anders heen. En soms is het ook, heeft de samenleving ook iets anders nodig dan alleen maar zorg. Ja.
Ja, dank u.
Ja, nou dat waren de vragen. Nou, dank u wel mevrouw Verschie.
Graag gedaan.
Dan gaan we door naar de volgende presentatie over de regionale ontwikkelingen binnen de jeugdhulp. En die wordt gegeven door de heer Manier. Meneer Manier, het woord is aan u.
Ja, dankjewel. Even kijken of deze iets omhoog kan. Anders doen we het zo. Ja, inmiddels een wat vertrouwd gezicht, denk ik. Ik ben hier niet voor de eerste keer. Voor de volledigheid, directeur van de serviceorganisatie Jeugd, maar ook directeur van Veilig Thuis. En in die beide hoedanigheden zou ik nog even wat glans willen aanbrengen op het Bonklaarhuis, als ik mag, bij de vorige spreker. Veilig opgroeien is teamwerk, werd genoemd. Daar ben ik vrij intensief bij betrokken. We zien dat het in Sliedrecht heel goed werkt. We hopen dat we dat ook naar de andere 9 gemeenten zo kunnen brengen. Dat is hard werken. En de vraag waarom werkt het in Sliedrecht dan wel, is omdat je zo'n fantastisch team in het Bonklaarhuis hebt die dat omarmt. Die taken naar zich toe wil trekken, durft te trekken. En daarmee echt die verandering tot stand heeft gebracht. En daarmee is Sliedrecht echt in deze regio een lichtend voorbeeld hoe dat zou moeten werken ten aanzien van veilig thuis en de jeugdbescherming. We gaan daar met kracht mee door. Het Rijk is niet zo scheutig met geld. Maar voor dit doel, onder het thema kind- en gezinsbescherming, is wel geld vrijgemaakt voor de komende jaren. En die zullen we in deze regio ook inzetten om dit programma met kracht voort te zetten de komende 3 jaar. Dus we gaan daar echt mee verder. En ook hierin is dan Sliedrecht weer het voorbeeld. En degene met wie we schouder aan schouder staan om dat verder ook te gaan realiseren in de regio.
Ik zie dat daar gelijk een verhelderende vraag bij mevrouw de Mullis.
Ja, dankjewel. Wij hebben in Sliedrecht natuurlijk het Bonklaarhuis. Een concept wat vrij uniek is volgens mij in de regio. Mm-hmm. Ligt dat ook wel ten grondslag, het succes ligt dat ook wel ten grondslag aan het hebben van een dergelijke voorziening in een dorp? En hoe gaat dat dan gebeuren in de andere gemeentes? Mm-hmm. Waar het niet zo mooi georganiseerd is als dat wij het hier hebben.
Ja, het zit niet in de stenen. Hè. Dus het zit niet in die zin in het Bonklaarhuis. Het zit echt in de mensen die daar werken. En het team en de spirit die er in het team zit om dingen echt mee te pakken. En dan is de integraliteit en de samenwerking die we zien, is daarin wel van doorslaggevend belang. Het is gewoon één geheel wat daar werkt. En ja, dat zie je in andere gemeenten wat minder. Daar heb je teams, daar heb je lokale teams, jeugdteams, andere partijen. En die vinden elkaar toch wat minder makkelijk dan wanneer ze hier in één locatie, op één locatie bij elkaar zitten en elkaar kunnen vinden. Dus dat, ja, ik denk wel dat dat een succesfactor is, absoluut. Ja. Ja. Dus dat proberen we ook de andere gemeenten duidelijk te maken van ga eens kijken in het Bonklaarhuis. Goed, hier ging ik het niet over hebben vanavond, maar ik wilde dit toch even gezegd hebben. Dat is, waar ik wel voor ben uitgenodigd is om een aantal dingen, om een aantal punten met u bij te praten. Ik heb er in ieder geval 3 op mijn agenda staan. Ik even deze erbij pakken. Hier staan er 4, maar we kijken eventjes bij agenda punt 4 of we daar tijd voor hebben. En anders is dat al meer dan genoeg benadrukt door de vorige spreker. Ik wil met u kijken naar de organisatie. Dus we gaan toch eventjes wat meer naar de systeemwereld toe, naar de organisatie, de governance, die financiën en de inkoopafspraken die we gemaakt hebben. Voor een deel, met name punt 3, zou dat bekend kunnen zijn omdat we al regionale bijeenkomsten voor raadsleden hebben gehouden in november. Maar voor de volledigheid van de mensen die het niet waren, neem ik dat graag nog een beetje door. Hoe organiseren we de jeugdhulp? Hoe organiseren we het in de samenwerking tussen lokale verantwoordelijkheid en regionale verantwoordelijkheid? Ik heb me altijd op het standpunt gesteld dat de gemeente bepalen. En daar gaat u zo meteen met Bianca de Nouter ook over hebben. De gemeente bepaalt, de gemeenteraad bepaalt, de gemeente maakt beleid. En de uitvoeringsorganisaties, zoals de serviceorganisatie jeugd, die voeren dat beleid uit. Zo simpel is het. En moeilijker is het ook niet. Wel is het zo dat wij vanuit de serviceorganisatie kennis, expertise en ervaring aanreiken om de juiste keuzes te maken. Zo hebben we dat gedaan en zo zullen we dat ook blijven doen. En zo hebben we dat ook in het inkoopkader eigenlijk gedaan en u er ook bij betrokken. We zoeken veelvuldig wel het overleg met de gemeente. Op ambtelijk niveau in het ambtelijk overleg jeugd, het ambtelijk overleg veiligheid en alle thema's. We doen dat op directieniveau in het regionaal netwerk MT. En we doen dat op bestuurlijk niveau in het algemeen bestuur van de dienst gezondheid en jeugd. Dus alle thema's die wij ten uitvoer hebben, die worden echt goed doorgesproken. En ja, ik zal daar waar het kaderstellend is en strategisch is, komen we ook bij u langs. En ik ben dan ook blij dat ik daar hier af en toe de gelegenheid krijg om daarover bij te praten. Goed, we hebben net gezien in het Bonklaarhuis, laten we vooral lokaal doen wat lokaal kan. Daar zit de kracht. En daar zit ook de mogelijkheid om dingen laagdrempelig en tegen lagere kosten uit te voeren. Als we het hebben over anders zorgen waar het net over ging. De reflex van de hulpverlener is hulpverlenen. Doorverwijzen naar specialistische jeugdhulp. Nee, laten we nou eens kijken, wat zijn er aan voorliggende voorzieningen? Wat zijn er aan welzijnsvoorzieningen in de wijk? Wat kunnen buurt- en jongerenwerkers doen? Wat zijn er voor sportvoorzieningen in de wijk? In plaats van dat we gelijk doorgaan, zoals al gezegd werd, naar dagbesteding of duurdere vormen van jeugdhulp. Dus lokaal doen wat lokaal kan en dat biedt hier echt de mogelijkheid om maatwerk te leveren. Daar waar het wat ingewikkelder is, daar waar het wat grootschaliger is regionale samenwerking wel noodzakelijk. Dat vraagt ook de wet op de opdrachtgeverschap, zoals die in de jeugdwet wordt opgenomen, dat jullie in deze regio dat met z'n tienen doen. Dat hoeft niet altijd gelijk helemaal regionaal te zijn. Ik heb hier ook de term meervoudig lokaal. Ik denk dat het ook heel goed is om kennis en informatie met elkaar uit te wisselen.
waarom werkt het zo goed in het Bonkelaarhuis? Laten we die kennis nou eens delen en laten zien in de andere gemeenten waarom dat zo goed werkt. Oftewel, proberen ook wel gezamenlijk de best practices eruit te pakken met elkaar. De serviceorganisatie, ook Veilig Thuis, Stichting Jeugdteams, wij zijn allemaal uitvoeringsorganisaties. Maar u en de bestuurders zijn wel degene die daarop moeten sturen. Die zijn wel verantwoordelijk voor die uitvoering. Dat betekent dat er kaders gesteld moeten worden, maar dat er ook controle moet worden uitgeoefend. Nou, dat geef ik hier ook aan. Sinds 1 januari, jongsleden, bent u ook de opdrachtgever, of is de gemeente ook de opdrachtgever voor de Stichting Jeugdteams. Rechtstreeks, dat gaat niet meer via de serviceorganisatie Jeugd, maar dat betekent ook dat er een bepaalde mate van verantwoordelijkheid bij de gemeente ligt om toe te zien op die taakuitvoering. En toe te zien op hun bijdrage aan het Bonkelaarhuis en andere projecten die hier lopen. Dus die taakstellende, die kaderstellende, maar ook die controlerende taak op die uitvoeringsorganisaties. Ik heb hem altijd gevoeld bij de serviceorganisatie, vaak was die financieel, maar die is ook breder dan alleen de financiële taakstelling. Dat betekent wat voor mandaat en delegatie, zal ik zo nog iets over zeggen. Dat kan ik wel gelijk aangeven. Het algemeen bestuur en u als de colleges en de raden hebben in december 2020 het besluit genomen dat de serviceorganisatie integraal onderdeel moest worden van de dienst gezondheid en jeugd. We zaten in dezelfde gemeenschappelijke regeling, maar als twee losse organisaties. Ik heb de afgelopen jaar heel hard gewerkt om daar een plan voor te maken en dat te realiseren. Dat heeft juridische implicaties, aanpassing van de gemeenschappelijke regeling, aanpassing van de mandaatregeling. Dat ligt inmiddels voor in allerlei juridische stukken en voorstellen. Ik heb daar ook een organisatieplan bij gemaakt voor de dienst Gezondheid en Jeugd. En die leidt ertoe, als de ondernemingsraad daarmee instemt de komende weken, dat de serviceorganisatie, ik verwacht vanaf 1 april aanstaande, onderdeel zal zijn van de dienst Gezondheid en Jeugd, onder de noemer cluster Gezond en Veilig Opgroeien. En dat zal dan een cluster zijn bestaande uit de serviceorganisatie Jeugd en Veilig Thuis. Feitelijk zoals het nu ook al onder mijn leiding staat, maar dan echt volledig geïntegreerd binnen de dienst Gezondheid en Jeugd. Dus daarmee hebben wij dan ook opvolging gegeven aan het eerdere besluit wat er in de regio genomen is. Dat betekent wat voor de mandatering, dat betekent wat voor de gedelegeerde taken. Maar in de uitvoering verandert er aan zich niet zo heel erg veel. Behalve dat er een meer directere sturing van het algemeen bestuur ook mogelijk is. Ik zei al, systeemwereld, een heel ander verhaal dan de vorige spreker. Maar ook dit soort dingen moeten geregeld worden. Voordat ik naar het volgende onderwerp ga, voorzitter, ik weet niet of er nog vragen zijn.
Nee, zo te zien niet. Nee, dan kunt u verder.
Even kijken, dan gaan we naar het thema financiën. Daar hebben we veelvuldig over gesproken de afgelopen periode. Wat hierin belangrijk is om te realiseren. Ik krijg veel vragen over het feit dat er begrotingswijzigingen zijn, dat er zienswijzen gevraagd worden. Dit zit allemaal in de wettelijke kaders die er ten aanzien van dat soort processen liggen. Maar waarom zijn die begrotingswijzigingen nodig? Dat is omdat de begrotingen, of de uitgaven, in hoge mate afwijken van de begroting. Waar ik me de afgelopen periode sterk voor heb gemaakt, is om te gaan kijken naar hoe begroten we in deze regio? En dan moet je vaststellen dat de begroting eigenlijk historisch werd vastgesteld op basis van wat er in 2015 was afgesproken. En daar is aan vastgehouden. Terwijl we gezien hebben, landelijk en ook in deze regio, dat de uitgaven een stuk harder gestegen zijn dan we verwacht hadden. Als je dan vasthoudt aan die begroting van een aantal jaren geleden, ja, dan weet je dat je ieder kwartaal, ieder halfjaar, ieder jaar een overschrijding van die uitgaven krijgt op die begroting. En dat we dus juridisch verplicht zijn om een begrotingswijziging in te dienen, omdat onze inkomsten en uitgaven in balans moeten zijn. Dus door die manier van begroten werden wij en worden wij gedwongen om dat steeds op die manier te doen. Dat levert ons een hoop werk op, dat levert u een hoop frustratie op. Tegelijkertijd willen we met elkaar hetzelfde. Dus mijn voorstel is geweest een half jaar geleden, laten we eens kijken of we voor de komende jaren een realistische begroting kunnen maken. Op basis van daadwerkelijk te verwachte uitgaven. Daar zijn we natuurlijk het afgelopen half jaar een beetje bij geholpen door de extra rijksmiddelen die zijn toegezegd voor 2021 en 2022. Hoe dat naar 2023 uitpakt, wordt weer even spannend met het nieuwe regeerakkoord. Maar we zijn dan in ieder geval in staat om op een realistische begroting te gaan sturen met elkaar. Zodat we wat meer rust krijgen in de gesprekken die we met elkaar voeren. Tegelijkertijd, dat is het tweede stuk, moeten we wel ook goed gaan zorgen voor die beheersing van die uitgaven. We hebben gezien dat die instroom die is toegenomen door allerlei oorzaken, open wetgeving. Nou, u ziet ze hier staan. Daar moeten we naar kijken. Nou, dat gaat de volgende spreker met u doen. Hoe kunnen we daar kaders gaan stellen ten aanzien van die instroom en de inzet van jeugdhulp? Dat is één. Twee is, we hadden in deze regio een budgetbeperkende maatregel die heette begrotingsplafond. En nee tenzij, u werd net ook al even genoemd. Ja, daarvan moet je vaststellen dat dat weliswaar bedoeld is als een plafond, maar door de aanbieders vaak gezien werd als een taakstellende begroting. Zo snel mogelijk die begroting realiseren en dan met de nee tenzij regeling de verdere zorg inzetten. En daarmee heb je dus eigenlijk geen sturingsmiddel meer in de hand. En dat is wel wat er hier de afgelopen jaren gebeurd is. Als aan de voorkant die instroom maar blijft stijgen, heeft de SOJ aan de achterkant geen middelen meer om die uitgaven te beperken. En daarom heb ik gezegd, nu ook met het nieuwe inkoopkader, en ik zal dat zo wat meer gedetailleerd toelichten, we moeten zorgen dat we aan de voorkant afspraken gaan maken. Dat we aan de voorkant kunnen gaan sturen op de inzet van jeugdhulp. Door die inzet te normeren. In intensiteit, in duur, in hoeveelheid zorg die we willen leveren. Als we dat doen, dan kunnen we aan de voorkant zorgen dat we die uitgaven in de hand hebben. En niet meer proberen aan de achterkant die met een afsluiter die hele kraan dicht te draaien, die maar blijft stromen. Ik ga zo meteen uitleggen in het inkoopstuk hoe we dat gerealiseerd hebben op papier. Hè. In de praktijk zijn we het nu allemaal aan het regelen, maar hoe dat op papier geregeld wordt. Betekent realistisch begroten, maar blijven sturen op je uitgaven. En ja goed, daar zullen wij het dan de komende periode met u dan wel uw opvolgers over gaan en blijven hebben wat mij betreft. Want daar moeten we wel gezamenlijk voor gaan staan. Dat ten aanzien van de centen.
Daar zie ik wel een aantal vragen. Eerst de heer Den Blanke, daarna de heer Den Beste. De heer Blanke bedoel ik.
Ja. Zo goedkoop mogelijk. Geen de, geen van. Een vraag over de instroom. In hoeverre zien we hier invloed van de coronacrisis?
Ja, een vraag die ik de afgelopen anderhalf jaar heel vaak heb gehad. En ik moet eerlijk zeggen, we zien nog niet zo heel veel consequenties daarvan. We zijn zeker toen we net met corona te maken kregen, de eerste golf, zullen we maar zeggen, heel erg bang geweest voor de boeggolf van vragen die er zou komen. We zien dat dat behoorlijk meevalt. Hoe stellen we dat vast? De overheid, de Rijksoverheid, heeft toen een compensatieregeling in het leven geroepen voor omzetderving. Dus zorg die niet geleverd werd of uitgesteld werd, die gingen we toch betalen met z'n allen. Om te zorgen dat de aanbieders overeind bleven. Maar als je kijkt dat we op een begroting van 130 miljoen ongeveer 1,2 miljoen euro aan compensatie hebben uitgegeven. Is er dus geen sprake geweest van een afname in zorg. De aanbieders, en dat is echt respect voor de jeugdhulpaanbieders, die zijn er heel goed in geslaagd. Om de zorg door te zetten op alternatieve wijze, op veilige wijze. Dus daar is aan die kant niet zoveel bijzonders te melden. We zien de berichten over mentaal welzijn bij jeugdigen. Daar zien we wel het een en ander gebeuren. Maar daar zien we ook, hoe zeg ik dat netjes, een substitutie. Er wordt heel erg ingezet op lichte vormen van GGZ-ondersteuning. En die heeft tot gevolg dat de zwaardere GGZ-ondersteuning met wachtlijsten te kampen heeft. En wat zegt dat ons? En dat zie ik ook wel in de kranten, berichten in de media, dat de GGZ-sector ook wel heel erg graag wil doen geloven dat we een probleem hebben met z'n allen. En daarmee bagatelliseer ik niet op individueel niveau dat de jeugd het moeilijk heeft. Ik bedoel, ik heb ook 3 pubers. Ik zie echt wel dat ze er last van hebben, dat ze niet uit kunnen en dat soort zaken. Maar ik zie ook dat er wel heel erg graag verteld wordt dat ze het zo moeilijk hebben. Daar zou nog een boeggolf uit kunnen komen. Ik kan me voorstellen dat daar de komende jaren nog wel nazorg nodig is. Maar vooralsnog, zeg ik, heeft corona niet heel veel impact gehad op de vraag of de uitgaven.
Ja. Meneer Den Beste.
Ja, dank u wel, voorzitter. U heeft het over, wat betreft financiën dan, over realistisch begroten. Dat is onze focus in de komende periode. En het beheersbaar maken van de kosten. Mm-hmm. Nou is dat beheersbaar maken van de kosten is een
Een terugkerend onderwerp in de afgelopen jaren. Dat is niet van, in ieder geval elke zienswijze die we in de afgelopen 4 jaar hebben gehad, gaat over dat beheersbaar maken van de kosten. Daar is ook een opdracht uitgekomen, een aantal jaren geleden, om dat goed voor elkaar te krijgen. En dan lees ik ook in de berichtgeving die ik van mijn college krijg over dat dat toch niet helemaal gelukt is in de afgelopen jaren. Dan ben ik wel eens benieuwd van, wat is het dan, waar gaat het dan precies fout? Want ik zie ook wel de berichtgeving dat we in de toekomst toch 500, dat is het plan van het nieuwe kabinet, 500 miljoen gaan bezuinigen op de jeugdzorg. Oplopend volgens mij naar 1,5 miljard. Ja, dan hou ik eigenlijk mijn hart vast over wat we dan financieel kwijt gaan zijn aan de jeugdzorg. Kunt u mij helpen hoe we nou wel eens die kosten beter onder controle kunnen houden? Want ik ben er nog niet over uit.
Nee. In de eerste plaats, als we kijken naar de rijksmiddelen, ik zei al 2021, maar ook dit jaar, zien er wat dat betreft gunstig uit. De eerste besluiten van ruim een jaar geleden was in ieder geval voor 2022 dat er 1,3 miljard extra beschikbaar is gesteld. En dat betekent dat we dit jaar daar voldoende aan hebben. Maar we zien, precies wat u zegt, dat we daarna toch wel weer een taakstelling zullen moeten gaan realiseren. Ik pak even de volgende sheet erbij, want daar heb ik een aantal van die dingen heb ik opgezet, goed beheersen. Wat wij met het inkoopkader gedaan hebben, en ik ga dat echt zo nog iets van je toelichten hoor, maar is een passend jeugdhulplandschap inrichten. Als je heel veel aanbieders hebt, met heel veel producten, dan gaan die allemaal op zoek naar cliënten. En dus, hoe meer aanbod er is, hoe meer vraag er ook ontstaat. Dat is een economische wet die overal geldt en die hier ook gegolden heeft. Betekent een passend landschap inrichten is zorgen dat er voldoende aanbod is. Niet te veel en niet te weinig. En we zien dat er op bepaalde vlakken gewoon te weinig aanbod is. 24-uurs voorzieningen zijn schaars in deze regio. We zien aan de andere kant dat er een overaanbod is aan dagbesteding en dagactiviteiten en dat soort zaken. Dus daar moeten we een betere balans in aanbrengen. Dat hebben we nu met het inkoopkader gedaan, met de contractering. Het wegnemen van de volumeprikkels. PMAQ, financiering, nodigt uit tot zoveel mogelijk P, productie maken. En daarom noemde ik al even het normenkader. Dat moet daar echt een dam tegen opwerpen. En dus we proberen die volumeprikkels weg te nemen door dat te normeren. We normeren ook op de duur, de intensiteit van de zorg. We hadden het net over de termijn waarop je beschikkingen afgeeft. We gaan er naartoe dat we dat in principe per half jaar doen. Dat vergt extra inspanning. Maar ik vind ook dat je ieder half jaar best eventjes mag kijken of de inzet die er gepleegd is in dat half jaar, of die ook effect heeft. En nogmaals, ik zit hier niet om de aanbieders af te vallen, want die leveren heel goed werk. Maar het is voor aanbieders natuurlijk wel prettig als het weer met een half jaar verlengd wordt. Dan kunnen ze weer een half jaar verder. Als dat niet tot resultaat leidt, is dat ook voor zo'n jeugdige en voor een gezin, is dat gewoon een belasting. Je moet toch iedere week of iedere 2 weken weer ergens naartoe. Dus het beperken van die inzet, het meten van die inzet, ieder half jaar toch even kijken, is het nog zinvol om door te behandelen? Dat moet zorgen dat we niet oneindig doorgaan met die behandelingen. Daarvan uitgezonderd de mensen, de gezinnen, de jeugdigen, die evident langdurig zorg nodig hebben. Voor zover ze niet in de WLZ terechtkomen, de wet langdurige zorg, zijn er natuurlijk kinderen met autisme, kinderen met een licht verstandelijke beperking, die in de jeugdwet vallen. Die moet je niet ieder half jaar opnieuw gaan beoordelen. Daarvan weet je dat ze langdurig ondersteuning nodig hebben, dus dat moet je dan ook doen voor die gezinnen. Maar wel kritisch kijken of het allemaal nut heeft wat er gebeurt. Een ander punt, en die heb ik eerder ook hier genoemd, de samenwerking tussen aanbieders moet echt beter. Ik erger me er persoonlijk ontzettend aan als een jeugdige wordt verwezen naar de ene partij, die gaat een hele intake doen een traject, komt tot de conclusie, nee, hier zijn wij toch niet zo heel erg in gespecialiseerd, of dit kunnen wij net niet, hier hebben wij net geen product voor. Doorverwijzing naar een volgende partij. En we zien die 10 duurste klanten, die zijn zo duur, omdat ze vaak een hele reis achter de rug hebben langs verschillende aanbieders. Dus in 1 keer de juiste zorg, een goede diagnose, hebben we net ook gehad, hè, jeugdhulp naar voren, een goede diagnose en de juiste jeugdhulp in 1 keer inzetten. Dat levert ook gewoon een kostenbesparing op. Dus dat zijn van die beheersmaatregelen die we echt nu in de contracten hebben opgenomen, die we in de werkwijze met de lokale teams en met de jeugdteams hebben opgenomen. En ja, dat geeft mij wel het vertrouwen. Ik zeg al, op papier klopt het allemaal. Maar het geeft mij ook het vertrouwen dat we dat sinds 1 januari op die manier ook kunnen uitvoeren.
Een vraag van de heer Brandwijk.
Ja, eigenlijk een verhelderingsvraag aan mijn kant. U zegt ja vanaf 1 januari, maar hoe lang... Kijk, een proces is nooit af, dus een passend landschap inrichten zal altijd werken blijven tussen wat meer zorg, wat minder zorg. Maar wanneer kunnen we nu de eerste resultaten daarvan zien? Is dat over 3 maanden, een half jaar, 9 maanden, 12 maanden?
Ja, ik heb het altijd zo verwoord. De harde afspraken zijn op 1 januari ingegaan. Dat wil zeggen, nieuwe tarieven, het normenkader, dat is gewoon hard. En daar moeten aanbieders zich aan houden sinds 1 januari. Het anders zorgen, dus op een andere manier verwijzen, op een andere manier naar de vraagstukken kijken, dat is niet de knop die je omzet bij professionals. Dus daar weten we al, daar moeten we echt 6 tot 12 maanden voor gaan rekenen, voordat ze dat helemaal in de vingers hebben. Maar tegelijkertijd zeg ik al, de harde afspraken, de gewijzigde contracten, die zijn op 1 januari ingegaan. Dus de serviceorganisatie en contractmanagement van de serviceorganisatie gaat daar gewoon op sturen bij de aanbieders.
Ja, dan kunt u verder.
Dat was punt financiën. Realistisch begroten en realistisch sturen. Daar komt het eigenlijk op neer. Dan wij praten over de inkoopafspraken. Ik zei al, ze zijn formeel op 1 januari jongstleden ingegaan. We hebben een vrij intensief traject gelopen de afgelopen bijna 2 jaar met elkaar. Ik heb dat hier nog even kort samengevat. En ik heb dat samengevat ook in de vorm van de raadsinformatiebijeenkomsten die er geweest zijn regionaal, waarin we u steeds hebben bijgepraat. We zijn begonnen om u de vragen in een kader vast te stellen voor de serviceorganisatie, het inkoopkader. Welke bestuurlijke uitgangspunten zijn belangrijk? En dan, dat heeft, ik laat ze zo nog even zien, maar geen kind tussen wal en schip, niet te veel aanbieders, goede beheersing. Nou, allemaal van dat soort elementen hebben we opgehaald bij de 10 gemeenteraden. En dat is het bestuurlijk uitgangspunt geweest. Die hebben wij vervolgens vertaald in een strategie. Want met bestuurlijke kaders kun je prima leven. Alleen het geeft je nog niet echt houvast om tot nieuwe afspraken te komen. Dus die hebben wij doorvertaald in een inkoopstrategie. Die hebben wij ook weer met u gedeeld in de raadsinformatiebijeenkomst. Vervolgens hebben we het inkoopproces ingezet. Hoe gaan we het dan inkopen? Via een aanbesteding, een open house of anderszins. Nou, dat is een innovatiedialoog geworden. Daar hebben we u ook over bijgepraat. En de laatste bijeenkomst die we gehouden hebben in november, die ging over de manier waarop de contracten nu zijn ingericht en de implementatie die we gestart zijn al in de, net na de zomer, om deze afspraken ook te realiseren. Dus u bent betrokken geweest bij dat hele proces. Even in herinnering roepen, ik ga ze niet allemaal langslopen, maar dit waren de 14 bestuurlijke uitgangspunten die u geformuleerd heeft. Allemaal helemaal goed, maar ik zeg al, nog niet zo concreet dat je daar ook een contract op kunt gaan schrijven. Dus wat wij gedaan hebben, is dat eigenlijk doorvertaald. En ik heb daar een paar voorbeelden, of eigenlijk 1 voorbeeld, en dit hebben we voor heel veel dingen gedaan. Die 14 opdrachten hebben wij vertaald in een aantal kernwaarden. Dat hebben we met de aanbieders samen gedaan. Dat hebben we met ouders, met cliënten samen gedaan. Wat vinden cliënten nu belangrijk in die uitgangspunten? Daar zijn kernwaarden uitgekomen waar alle aanbieders ook hun handtekening onder gezet hebben. En dat is weer de basis geweest voor de nieuwe overeenkomsten. Nog concreter. Even kijken. Nog concreter is deze. Een kernwaarde jeugdhulp wordt gegeven in de leefomgeving. We willen, heel plat gezegd, jeugdigen liever niet naar de Veluwe plaatsen. Maar we willen ze hier in de regio kunnen helpen. Omdat ze dan bij hun eigen onderwijs kunnen blijven in hun eigen sociale omgeving. Nou, als dat een van de uitgangspunten is, dan moet je dat in de contracten vertalen. En dan zie je bijvoorbeeld staan een vestiging in of nabij deze regio. En neem een landelijke organisatie als iHub, Horizon. Die zitten vooral geconcentreerd in de regio Rotterdam. Nou, dat vinden we dan ook nog wel redelijk in de regio. Maar daarbuiten vinden we al vrij snel gewoon te ver weg. Dus dit soort dingen hebben we echt in de contracten opgenomen. Aanbieders moeten zorgen dat ze een aanbod hebben hier in de regio. We hebben echt eisen gesteld aan kwaliteit en aan bedrijfsvoering. Natuurlijk stonden die altijd al in de contracten, maar de wereld is ook wel veranderd de afgelopen 3-4 jaar, zoals die contracten gelopen hebben. Dus we hebben daar echt strakkere eisen gesteld en ook op beoordeeld en geselecteerd. En we hebben dat ook doorvertaald naar de opbouw van de producten. Er was in de loop van de jaren een enorme hoeveelheid producten ontstaan. Die partijen konden leveren, hebben we teruggebracht naar een overzichtelijk aantal. Hebben we niet vanuit een ivoren toren gedaan, maar met de aanbieders zelf. Die hebben meegedacht van hoe kunnen we dit nu slimmer organiseren. Ook in samenwerking met elkaar. En op die producten hebben wij dus die normering toegepast. En die staan hier. We zijn teruggegaan van, ik weet niet, 167 naar 42 productcodes. Technisch verhaal, maar dat maakt de vrijheid om daarbinnen te acteren wel een stuk groter. En de administratieve last een stuk lager voor iedereen. Bij 28 van die 42 producten hebben wij normen afgesproken. Normen in duur waarin de zorg geleverd mag worden. De hoeveelheid zorg die geleverd mag worden. Waarom niet bij alle producten? Omdat niet alle producten zich lenen voor normering. Sommige dingen zijn echt gewoon maatwerk en moet je de aanbieder ook in de gelegenheid stellen om daar maatwerk op te leveren. Maar daar waar het wel te normeren is, hebben we dat gedaan. Je ziet hier staan de tweede bullet bij segment 1 en 2. Dat is codetaal. dat staat voor hoogcomplexe zorg en zorg met verblijf. Daar kun je moeilijk vooraf een norm op leggen. Want dat zijn nou juist die casussen die echt maatwerk vereisen. Maar daarvan weten we wel, als aanbieders beter samenwerken en als ze dat slimmer inzetten, kunnen ze hun kosten echt wel verlagen. Dus daar hebben we in de contracten opgenomen de doelstelling dat ze per jaar toewerken naar een verlaging van de kosten per cliënt met 5%. En over de bedragen waar we het dan hebben, is 5% best wel veel geld hoor. We hebben afspraken gemaakt over het stapelen van producten. Ook een favoriete bezigheid voor veel aanbieders. We beginnen met een beetje basis GGZ en we doen er nog iets bij en we doen er nog iets bij. En uiteindelijk heb je een heel productenhuis wat gewoon heel veel geld kost. Waarvan je kunt afvragen of dat nuttig en noodzakelijk is. Dus daar hebben we ook gewoon in de contracten beperkingen opgenomen. Kunnen ze en mogen ze niet meer doen. We hebben afspraken gemaakt over de samenwerking passende zorg. Wat ik net al zei. Als we verwijzen naar een aanbieder, gaan we er dan ook vanuit dat die aanbieder zorgt dat er passend zorg geleverd wordt. En dat hij niet na 3 maanden zegt van, verkeerde loket, nee, zo werkt het niet meer. Dan ga je maar zelf met andere partijen afspraken maken hoe je dat gaat oplossen. Kwaliteitseisen, aangescherpt, nadrukkelijk. Niet alleen meer sturen op de registraties en je daarachter verschuilen, maar ook gewoon vastleggen wat je van een product en een inzet verwacht. Ik zou het normenkader. Maar ook weer niet dogmatisch, want er moet ruimte blijven voor het maatwerk. Er moet ruimte blijven voor echte passende zorg. En we hebben bij die producten ook een personele mix opgelegd. We hebben dat al eerder gedaan. Ik weet niet of u de term kent. De business case, gedragswetenschappers. We zagen op een gegeven moment dat er door aanbieders steeds meer gedragswetenschappers werden ingezet op allerlei trajecten. Het zijn dure mensen. En je kunt je afvragen of dat allemaal nuttig en noodzakelijk was. Dus dat hebben we hier ook gedaan. We hebben per product vastgelegd. Wat voor niveau mensen heb je daarvoor nodig? MBO, HBO, et cetera. Zodat je voorkomt dat ze daar gewoon binnen zo'n product hele dure, zware mensen in gaan zetten. Kortom, we hebben echt in plaats van die budgetplafonds nu aan de voorkant heel duidelijk gedefinieerd wat wij vinden dat de inzet en de kosten mogen zijn. Dat betekent wel dat de verwijzers, dat zijn de huisartsen, dat zijn de jeugdbeschermingsorganisaties en dat zijn de lokale teams, de jeugdteams, ook moeten weten dat het zo werkt. Nou, daar zijn we nu druk mee bezig met een aantal teams, roadshows en dergelijke, om die professionals te helpen om dit ook toe te passen. En de rol van de serviceorganisatie is om die kennis aan te reiken, ze daarbij te helpen. De rol van de serviceorganisatie is ook om in contractmanagement erop toe te zien dat het ook door de aanbieders zo wordt uitgevoerd. En dat zie je in de tweede bullet. De serviceorganisatie stuurt op de jeugdbescherming en stuurt op de jeugdhulp aanbieders. En wij zullen dus ook bewaken dat dit wordt toegepast. Niet toepassen, uitleggen, contract weg. Dat klinkt heel hard, maar en dat gaat niet in alle gevallen, want eerlijk gezegd, we kunnen natuurlijk, sommige aanbieders zijn redelijk uniek, kunnen we niet zonder, maar in principe is het zo, als je je niet aan de contractafspraken houdt, ja, dan ben je in gebreken. Dit is eigenlijk het belangrijkste sturingsmiddel voor de kosten van jeugdhulp de komende jaren. We hebben een poging gedaan om dit door te rekenen wat hier het effect van zal zijn. Dat is razend moeilijk. We hebben hier de vorige keer dat ik hier was over de data gesproken. We hebben heel veel data. Maar goed, als je alle productcodes verandert en alle spelregels verandert, heb je ook geen vergelijkbare grootheden meer. Toch hebben onze datamensen conversietabellen gemaakt om dat wel te kunnen vergelijken. We hebben nieuwe tarieven vastgesteld. We hebben alles losgelaten wat we hadden. Omdat er vaak in de regio's, ook in deze regio, het verwijt is, de tarieven zijn te laag. We komen er niet mee uit. Nou, om daar voor eens en van altijd van af te zijn, hebben wij geheel nieuwe tarieven op laten stellen. We hebben nieuwe producten gedefinieerd. We hebben precies gedefinieerd wat erin zit met de aanbieders. En die hebben we opnieuw laten berekenen met CAO-schalen, et cetera, et cetera. Tot onze verrassing betekent dat de tarieven stijgen met 2,7%. Nou, dat is ongeveer gelijk aan de jaarlijkse indexatie. En dus de tarieven die we in deze regio betaalden, waren niet slecht. Die waren redelijk goed. De ene een beetje plus, de andere een beetje min. Maar gemiddeld zien we dat die tarieven niet gaan afwijken en dat die dus voldoende zijn. Vervolgens hebben we gekeken wat doet dan het normenkader. Als we al die normen gaan toepassen op deze tarieven, dan zien we dat dat tot een kostenverlaging leidt van 3,2% in de komende jaren. En dan lijkt 3,2% niet veel, maar op 140 miljoen praat je toch al snel over een bedrag tussen de 5 en de 8 miljoen per jaar wat je dan minder uitgeeft. En dan komen we al redelijk in de buurt van de doelstellingen die we in het verleden met elkaar hadden afgesproken. En dus dit normenkader is wat mij betreft het sturingsmechanisme wat we nu hebben in plaats van de budgetplafonds en de netenzijregeling. Technisch verhaal, maar ik hoop dat het duidelijk is.
Dat was de presentatie. Nou, daar gaan we nu achter komen. Zijn er nog vragen? Meneer de Mester.
Nou ja, als we dan toch met de rekensom bezig zijn, u zegt die min. Mag die nog even terug toevallig? De presentatie? Min 3,2, dan zijn we redelijk op schema. Maar ja, aan de boven staat natuurlijk 2,7. Dus die heffen elkaar niet helemaal op, maar wel grotendeels. Plus de 500 miljoen die er ook aan zitten komen. Mm-hmm. Ja, dan zijn we er toch nog niet, of wel?
Uitkijken dat we geen appels met peren vergelijken. Kijk, de jaarlijkse prijsindexatie, die zijn we verplicht te geven. En je mag ervan uitgaan dat die ook gecompenseerd wordt in het gemeentefonds. De Rijksoverheid, de VNG, verplicht ons om op basis van de OVA-index die tarieven ieder jaar te indexeren. Sterker nog, de overheid heeft een aantal maanden geleden afgesproken met de jeugdhulpaanbieders dat de salarissen met 1,13% naar boven moeten. Dat betekent dat wij die in onze indexering mee moeten nemen. Maar dat betekent ook dat die middelen daarvoor zijn toegevoegd aan het gemeentefonds. Dus je mag veronderstellen dat die indexaties, dat die gecompenseerd worden. Dus we hoeven in die zin alleen te kijken naar de kostenverlaging die we doorvoeren. Dit is één van de maatregelen. Dit is de maatregel waar de serviceorganisatie verantwoordelijk voor is. U weet wellicht nog het aanjaagplan en de meedenknotitie. Daar stonden 28 van dit soort projecten in. Dat betekent, wij vullen vanuit de serviceorganisatie 3 of 4 van die projecten in. Met deze resultaten. Al die andere projecten liggen op uw eigen bordje. Zijn het gemeentelijk bordje. anders zorgen. Veilig opgroeien is teamwerk, et cetera, et cetera. Dus dit is maar één van de maatregelen die tot kostenverlaging moeten leiden.
Meneer Den Beste knikt tevreden. Nou, heel goed. Dank u wel, meneer Manier, voor uw presentatie. En voordat we dan naar de volgende presentatie gaan, doen we toch even een korte pauze. Ja. Tot 9:55.